Er is mij gevraagd om een korte inleiding te geven voordat Pieter Jacek gaat spreken. En ik wil dat doen met een stukje uit Romeinen 8. En ik lees dan de versen Romeinen 8 vanaf vers 31. En dan gaat het over meer dan overwinnaar. En dat zijn wij ook, meer dan overwinnaar, in Christus. Alleen maar in Hem. Want Hij heeft overwonnen. Halleluja. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, maar wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover. Ja. Vandaag spreekt Pieter Jacek in onze gemeente. Pieter is een Tsjechische christen en hij werkte als evangelist in Sudan. En daar kwam hij in de gevangenis, tezamen met jihadisten van ISIS. Nou, daar had Pieter een hele zware tijd. Hij zal er ongetwijfeld straks over vertellen. Hij was zijn leven niet zeker. Maar Pieter is één van de vele christenen die aan den lijve hebben ondervonden wat vervolging eigenlijk betekent. Dat betekent gevangenis, barre omstandigheden, vernedering, marteling en elke dag doodsangst. Want je weet niet wanneer ze komen om je te executeren. Wij leven in vrijheid. We kunnen kiezen in wie we geloven. We kunnen net zoveel Bijbels kopen in alle mogelijke uitvoeringen, talen, uitgaven, als we maar willen. We kunnen vrij naar de kerken gaan, naar keuze. We beschouwen dat eigenlijk als ons recht. En in Nederland is dat ook een recht. We beschouwen het als normaal. Maar in de wereld is het helemaal niet normaal. En wij beseffen ons dat lang niet altijd. Want vanaf het ontstaan van de gemeente van Christus is er vervolging en verdrukking. De eerste gemeente na Pinksteren moesten al snel vluchten uit Jeruzalem en al hun bezittingen achter zich laten. Die werden gewoon geroofd en zij vluchten andere kanten uit, het hele Romeinse Rijk door. Dat heeft bijgedragen aan de verspreiding van het christendom, maar voor de mensen zelf was het een hele barre, angstige tijd. En door de eeuwen heen is er op tal van plaatsen vervolging geweest van Joden en van allen die Jezus als Zoon van God belijden. En dan hoef je alleen maar te denken aan Hugenoten, aan Waldensen, aan de Inquisitie van de Rooms-Katholieke Kerk. En in deze dagen aan landen als Noord-Korea, Afghanistan, China. Een paar weken geleden was broeder Kumar hier zo uit India. Hij heeft getuigd over de enorme onderdrukking en vervolging die daar heerst onder christenen. En met name onder degenen die in de allerlaagste kasten zitten. Alle islamitische landen. We hebben gezongen, al worden wij vervolgd, al worden wij gedood. Dat kun je makkelijk zingen. Ik zing het ook mee, maar in mijn hoofd is er wel iets van, oh ja, als wij vervolgd worden, worden wij gedood. En je ziet dat broeders en zusters vervolgd worden, gevangen worden genomen. Ben je dan nog zo makkelijk en zing je dan nog zo makkelijk of verkondig je dan nog zo makkelijk het woord? Dat zijn omstandigheden die wij niet kennen. Wij leven in vrijheid. En voor ons is dat heel vanzelfsprekend, maar voor een heel groot aantal van onze broeders en zusters in de wereld is dat niet het geval. En daar hoeven we eigenlijk helemaal niet vreemd van op te kijken, want dat is heel erg bijbels. Jezus heeft daar herhaaldelijk over gesproken. Een paar woorden zal ik aanhalen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. In Matteüs 24, dan zal men jullie onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. En wat we hebben gelezen van Paulus, die zelf vaak in de gevangenis heeft gezeten, geslagen is, vervolgd is, hij schrijft, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Wij mogen heel dankbaar zijn voor onze vrijheid en we mogen er ook van genieten. En dat doen we ook. Maar we mogen ons ook heel goed beseffen dat er heel veel van onze broeders en zusters in omstandigheden leven die die vrijheid helemaal niet hebben. En dat er broeders en zusters zijn die uit vrije landen gaan naar die landen waar ze met gevaar voor leven, voor gevangenis, voor vervolging, toch het evangelie durven en willen doorgeven. Het is belangrijk dat we voor die mensen bidden. En dat we voor de gevangenen, als dat kan, het werk van SDOK, van Open Doors, dat we ze een kaart sturen. Dat we ze bemoedigen op een manier om giften te geven aan organisaties zoals de SDOK. Die gevangenen in Christus proberen te ondersteunen. En daarom is het goed om eens te luisteren naar iemand die deze dingen ook heeft meegemaakt. En die vervolging heeft gezien, heeft ondervonden. En daarom is het goed om eens te luisteren naar het getuigenis van Pieter. En de vertaler is Timo. Ik wil jullie uitnodigen om naar voren te komen. Welkom Pieter. Welkom Timo.
Thank you.
Timo is medewerker van de SDOK. Pieter is de spreker van vanmorgen uit Tsjechië. Maar hij heeft een verhaal onder andere uit Afrika. We want to pray for a blessing for your word. Thank you, Father in heaven, for Pieter having here. Thank you that he is willing to tell us his testimony about working for you in dangerous countries. And we ask you that you bless him in the word, that you give him all the freedom to speak and to touch our hearts for the work that you are doing all over this world. Thank you for being here, Pieter, and God will bless you. Amen.
Amen. Thank you. Very good morning, my dear brothers and sisters. It's a great honor and joy in my heart to be with you this morning.
Hele goedemorgen, broeders en zusters. Het is een vreugde voor mij om in jullie midden te zijn deze morgen.
My name is Petr Jasek, or Peter Jasek, and I come from the Czech Republic.
Mijn naam is Peter Jasek en ik kom uit Tsjechië.
A country that has suffered 41 years of communist persecution.
Een land dat 41 jaar lang geleden heeft onder communistische vervolging.
I come from a pastor's family, so being a Christian and a pastor's kid was not easy. I didn't have an easy life.
Ik kom uit een gezin waar mijn vader was voorganger. En om uit zo'n gezin te komen onder een communistisch regime was niet makkelijk voor mij.
And we have experienced persecution under communists. Arrests, interrogation, and some of our relatives even spent time in prison.
En wij hebben vervolging meegemaakt door de communisten. We werden te maken met arrestatie, vervolging en ook gevangenis.
In Daniel 2:21 we read that the Lord is the one who is establishing kings and who is also removing kings.
In Daniel 2 vers 21 lezen we dat de Heere koningen aanstelt, maar ze ook weer zal wegnemen.
We were freed from the communist dictatorship in November 1989.
En wij zijn verlost van de communistische dictatorschap in 1989.
And when we were set free, we knew that there are still brothers and sisters around the world who are experiencing same or even worse persecution.
En toen wij daar vrij van waren, toen beseften we ons als christen ook dat er over de hele wereld nog steeds christenen zijn die te lijden hebben onder dictators.
Very soon after the fall of the so-called Iron Curtain, we also established the Voice of the Martyrs in Czechoslovakia.
Kort na de val van het IJzeren Gordijn hebben wij de Voice of the Martyrs in Tsjechië opgericht.
And I had the great privilege for the last 30 years to meet, interview and help our persecuted brothers and sisters.
En het is mijn voorrecht dat ik de afgelopen 30 jaar mijn vervolgde broeders en zusters heb mogen ondersteunen.
Not only those who have, because of their faith in the Lord Jesus, lost their material things.
En niet alleen degene die vanwege hun geloof daar materiële gevolgen mee hebben te maken gehad.
Often I have visited their burned houses.
Vaak heb ik verbrande huizen bezocht.
But the Lord gave me also privilege to meet those who have lost their beloved ones.
Maar de Heer heeft mij ook het voorrecht gegeven dat ik christenen heb ontmoet die hun geliefden hebben verloren.
Sometimes their story was so overwhelming that I just dared to weep with them.
Soms was hun verhaal zo overweldigend dat ik eigenlijk alleen maar met hun mee kon huilen.
But the Lord gave me a special privilege to meet people whom I consider heroes of faith.
Maar de Heer heeft mij het voorrecht gegeven dat ik mensen heb mogen ontmoeten die ik helden van het geloof zou noemen.
Those who have also lost parts of their own bodies because they didn't want to renounce their faith in the Lord Jesus.
Zelfs hen die lichaamsdelen hebben verloren omdat ze hun geloof in de Heer Jezus niet wilden opgeven.
And Muslim countries, followers of Muhammad are often following his specific advice how to intimidate those who are resisting adopting Islam.
En in islamitische landen, daar volgen volgelingen van Mohammed vaak zijn richtlijnen op hoe je andere gelovige christenen kunt intimideren.
They're supposed to cut off their left arm and right leg.
Dus zij moeten de linkerarm en het rechterbeen afhakken.
I had the privilege to sit with those people who were missing either left arm or right leg or both or other parts of their bodies.
Dus ik heb het voorrecht gehad om met hen te zitten en te spreken die hun linkerarm of rechterbeen of misschien soms zelfs allebei moesten missen vanwege hun geloof.
I'm sure that they must have gone through a horrible time of trauma.
En ik weet zeker dat zij door een verschrikkelijke tijd van een trauma heen zijn gegaan.
But when I met them, I've noticed that there is a joy in their eyes.
Maar toen ik hen ontmoette, toen zag ik dat er een vreugde in hun ogen was.
Joy of the Lord that became their strength.
De vreugde des Heren die hun kracht werd.
And my personal faith was deeply encouraged when I heard their story.
En mijn eigen geloof werd ook heel erg bemoedigd doordat ik hun verhalen hoorde.
One time I was traveling to Maiduguri in northern Nigeria.
Ik was een keer in Noord-Nigeria waar ik het wat moeilijker had.
Where I met one of these heroes of faith.
Ik ontmoette een van die helden van het geloof.
26-year-old Christian lady, her name is Monica.
Monica, een 26-jarige christen.
Monica and her husband were traveling on motorbike one Thursday to their church for Bible study.
Monica en haar man waren op weg naar hun kerk voor Bijbelstudie.
Maiduguri, when you heard that, you might have related it already with the Muslim sect called Boko Haram.
En misschien hebben jullie al bedacht, omdat het over Nigeria gaat, dat het te maken kan hebben met Boko Haram.
I'm sure you heard this name, right?
Die naam hebben jullie vast al wel een keer gehoord.
Muslim sect that is known for killing Christian men, raping Christian women and kidnapping Christian girls and selling them literally as brides to other Muslim countries.
Een islamitische secte die bekend staat omdat ze christelijke mannen vermoorden, vrouwen verkrachten en zelfs meisjes ontvoeren en ze verkopen naar andere islamitische landen.
On their ride to the Bible study, they were stopped by Boko Haram extremists who were wearing machine guns on their shoulders and having machetes in their hands.
En op hun weg naar de Bijbelstudie werden ze gestopt door Boko Haram strijders met machinegeweren en kapmessen.
They blocked their road and they asked them one very simple question.
Ze blokkeerden de weg en ze vroegen hen één simpele vraag.
Are you Muslims or Christians?
Zijn jullie moslims of zijn jullie christenen?
So they answered, we are Christians.
Dus ze antwoordden, wij zijn christenen.
And then they gave them literally the last chance to save their lives by becoming Muslims.
En toen gaven ze hen nog één kans om hun leven te redden door moslim te worden.
You maybe didn't know that you can become a Muslim within less than 30 seconds.
Misschien wist u het niet, maar je kunt moslim worden binnen 30 seconden.
You just have to repeat the Muslim confession of faith called Shahada.
Het enige wat je hoeft te doen is de islamitische geloofsbelijdenis op te zeggen, de Shahada.
Neither Monica nor her husband wanted to renounce their faith in the Lord Jesus and they firmly answered, we are Christians and we will remain Christians.
Monica en haar man waren niet van plan om hun geloof in de Heer Jezus op te geven, dus zij zeiden, wij zijn christenen en wij blijven christenen.
My dear brothers and sisters, what followed is hard to describe.
Lieve broeders en zusters, wat volgt is moeilijk om te vertellen.
At first they took Monica's husband and literally in front of her they decapitated him.
Ze namen eerst de man van Monica en ze onthoofden hem.
Monica, in panic, seeing that she could not help her husband anymore, started to run away.
Monica was in paniek en ook omdat ze haar man niet kon helpen en ze rende weg.
But they were chasing her and eventually caught her.
Maar ze achtervolgden haar en ze vingen haar.
And so one of them then took his machete and from behind cut her throat like this.
Dus een van de Boko Haram strijders pakte zijn mes en probeerde haar hoofd af te snijden.
Monica started to bleed badly, lost her consciousness and her body collapsed on the ground.
Monica begon hevig te bloeden en ze viel op de grond.
Assuming that she was dead, they threw her body to the ditch on side of the road.
Omdat ze dachten dat ze dood was, gooiden ze haar lichaam aan de kant van de weg.
2.5 hours later, eventually the Nigerian police showed up.
2.5 uur later kwam uiteindelijk de Nigeriaanse politie.
The Nigerian police that was supposed to protect those Christians literally came only to collect the dead bodies of those who were killed on that day.
De Nigeriaanse politie die zou eigenlijk de christenen hebben moeten beschermen. Maar ze kwamen pas na 2.5 uur om alleen de lichamen op te ruimen.
When they tried to move Monica's body and put it on the truck, she started to move. She was alive. They couldn't believe that.
En toen ze het lichaam van Monica optilden om haar in de truck te gooien, toen begon ze te bewegen en ze konden het niet geloven.
Monica was thirsty, but she could not speak.
Monica was dorstig, maar ze kon niet spreken.
So she used the sign language asking for water.
Dus ze gebruikte gebarentaal om te vragen om water.
But the water went out from the wound on her throat.
Maar het water ging er gelijk uit via de wond op haar keel.
She was rushed into the hospital.
En ze brachten haar snel naar het ziekenhuis.
Where she received the life-saving surgery.
Waar ze een levensreddende operatie onderging.
But they had to put tracheostomy into her throat.
Maar ze moesten wel haar keel opereren.
And I traveled about 3 weeks later. With one of my colleagues who was a medical, actually associate professor of medicine in the US.
En ik ging 3 weken later daar samen met een collega die medicijnen heeft gestudeerd in Amerika.
To find out how we could help Monica to restore her breathing and potentially also her speech.
En wij gingen samen kijken hoe we Monica konden helpen. Om haar ademen beter te herstellen en zodat ze misschien ook zou kunnen gaan praten.
Can you show the picture of Monica? Yeah. As you can see, you know, this is not a necklace what's on her neck. That's the form of tracheostomy that she received.
En wat je ziet op haar nek, dat is niet een ketting, maar dat heeft ze nodig om haar keel te herstellen.
Whilst my colleague was examining her, taking out the metal tube and looking at the x-rays, I was taking photos and I knew that my role was to interview her.
Terwijl mijn collega haar verder onderzocht, maakte ik foto's en ik wist dat het mijn rol was om haar te interviewen.
I have done many interviews with those who have were grieving for the loss of their beloved ones.
En ik heb vele christenen geïnterviewd die te maken hebben met rouw omdat ze dierbaren kwijt zijn geraakt.
But I can tell you this was the most difficult interview I ever did.
Maar ik kan u vertellen dat dit het moeilijkste interview was dat ik ooit heb gedaan.
What would you ask a sister in Christ who has eyewitnessed such a horrible death of her husband and herself was injured so badly?
Want wat vraag je een zuster in Christus die haar man heeft zien sterven op zo'n verschrikkelijke manier en zelf ook verschrikkelijk verwond is geraakt?
Later on, I just asked one very simple question.
Later stelde ik haar één simpele vraag.
I asked Monica, how are you doing in the Lord?
En ik vroeg haar, hoe is het met je in de Heer?
How has your life or relationship with the Jesus changed after this horrific experience?
Hoe is je relatie met de Heer Jezus veranderd na deze verschrikkelijke gebeurtenis?
My dear brothers and sisters, I will never forget her answer.
En lieve broeders en zusters, ik zal haar antwoord nooit vergeten.
Monica, in order to be able to say something, she had at first to take a deep breath. Then they closed the hole in the, of the tracheostomy so that the air would come through her damaged vocal cords.
En Monica ging antwoord geven, maar ze moest eerst heel diep ademhalen en vervolgens het gat in haar keel afdichten, zodat de lucht ook daadwerkelijk geluid zou kunnen produceren.
And I will try to imitate her voice so that you will never forget what she said.
En ik zal proberen haar stem na te doen, zodat u nooit vergeet wat zij zei.
You can just simply translate, okay? So Monica did this procedure of taking a deep breath, closed the hole, and then she almost like screamed.
Dus Monica deed het gat van haar keel dicht en het was alsof ze schreeuwde.
I focus my eyes on eternity.
En ze zei, ik zet mijn ogen op de eeuwigheid.
I focus my eyes on Jesus.
Ik stel mijn ogen op de Heer Jezus.
Monica Layton told us that she considered herself and her husband to be very committed believers.
Monica zei later dat zij vond dat zij en haar man hele toegewijde gelovigen waren.
But she said that the Holy Spirit showed her so many little things in her life that were distracting her from serving the Lord Jesus fully.
Maar de Heilige Geest liet haar zien dat er nog heel veel dingen in haar leven waren. Kleine dingen die haar afleiden om de Heer Jezus volledig te dienen.
As you can see, she's a very pretty Nigerian lady.
Zoals u kunt zien, ze is een hele mooie Nigeriaanse vrouw.
And she said she was wasting every day so much time, several hours, looking through the local market because she was trying to buy a nice new dress. She was so much concerned what she was wearing.
En ze vertelde dat ze voorheen zoveel uren spendeerde om op de lokale markt allerlei mooie kleding te zoeken om er mooier uit te kunnen zien.
And she said, my husband and I, we were working so hard and saving money. Our dream was to buy a new car.
En ze zei, mijn man en ik, wij werkten zo hard, want onze droom was om een nieuwe auto te kopen.
And of course, you know, we wanted to build or buy a bigger and better, more comfortable house.
En natuurlijk, we wilden ook een mooier en groter en fijner nieuw huis kopen.
She said so many different little things that everybody does, but they were just distracting me from serving the Lord Jesus fully.
En waar ze het over had, dat zijn eigenlijk alledaagse dingen waar iedereen wel mee te maken kan hebben. Maar zij zei, het leidde mij af van het dienen van de Heer.
But from now on, I want to dedicate my whole life and time to Jesus.
Maar van nu af aan wil ik mijn hele leven geven aan het dienen van Jezus.
She has been doing that by helping us to distribute help to other Nigerian widows who have lost their husbands in very similar way.
En ze begon ons te helpen ook om ook hulp te geven aan andere Nigeriaanse vrouwen die hun man of familieleden op een vergelijkbare manier zijn kwijtgeraakt.
And twice her life was under threat from the Muslim extremists again. They tried to kill her again, so we had to relocate her.
En tweemaal werd haar leven weer bedreigd door moslim-extremisten. En we hebben haar twee keer moeten verplaatsen naar een andere plek.
We don't want to lose Monica, so we help her to relocate to a safer location.
We willen Monica niet kwijtraken, dus we helpen haar om op een andere plek verder te kunnen leven.
Last time I saw Monica, it was just 3 weeks before my next trip to Sudan.
En de laatste keer dat ik Monica zag, was 3 weken voor mijn reis naar Sudan.
At that time her throat was completely healed, no more tracheostomy.
En haar keel was tegen die tijd volledig genezen.
She could breathe normally, but her speech was still affected by the injury.
En ze kon goed ademen, maar haar spraak was nog wel had te lijden onder de wond.
From the medical perspective, there was very little that could be done for her.
Medisch gezien was er weinig wat nog gedaan kon worden voor
haar. So even though her voice is still a weak voice,
dus ook al was haar stem nog steeds een beetje zwak,
it is a strong voice of Christ's love to her enemies.
Het is wel een hele krachtige stem van Christus' liefde voor haar vijanden.
One thing that we have learned from many persecuted brothers and sisters is how they follow Christ's command from Matthew 5:44.
En één ding wat wij kunnen leren van onze vervolgde broeders en zusters is hoe zij de les van de Heer Jezus uit Matthäus 5 vers 44 in praktijk brengen.
Jesus said, "But I say to you."
En Jezus zei: "Ik zeg tot u.
Love your enemies.
Hou van uw vijanden.
Do good things to those who hate you.
Doe goed aan hen die u haten.
Bless those who are cursing you.
Zegen hen die u vervloeken.
And pray for those who are mistreating and persecuting you.
En bid voor hen die u vervolgen.
Monica is a living martyr.
Monica is een levende martelaar.
But by the way, you know, when you read the New Testament in Greek language, you will find one interesting thing.
Maar als u dat woord opzoekt in het Grieks, dan vindt u iets interessants.
The Greek word for a martyr is the same Greek word that is being translated sometimes as a witness.
Want het woord in het Grieks is hetzelfde woord wat ook wel vertaald kan worden als getuige.
So if you open for instance Acts 1:8.
Dus bijvoorbeeld als u kijkt naar Handelingen 1 vers 8.
When the Lord Jesus is telling his disciples that you will be my witnesses till the end of the earth.
Als de Heer Jezus vertelt aan de discipelen: u zult mijn getuigen zijn tot het einde van de aarde.
He is telling them in Greek: you will be my martyrs.
Dan zegt hij: u zult mijn martelaren zijn.
So you can believe that after I met those people, those heroes of faith, I started to read the Bible from a completely different perspective.
Dus nadat ik broeders en zusters, de helden in het geloof ontmoette, begon ik mijn Bijbel ook anders te lezen.
And I started to realize that there are so many passages that where the Lord Jesus was preparing his followers that they will be persecuted.
En het viel me op dat er zo ontzettend veel versen zijn waarin de Heer Jezus zijn volgelingen voorbereidt op vervolging.
In Luke 21 verses 12 through 18.
En in Lucas hoofdstuk 21.
He says that you will be brought before religious and secular authorities because of my name.
Daar zegt hij dat je voor de religieuze en de seculiere autoriteiten gebracht gaat worden.
You will be betrayed by your family members or friends.
En je zult verraden worden door familieleden en vrienden.
You will be put in prison.
Je zult in de gevangenis gestopt worden.
And some of you will be killed.
En sommige van jullie zullen gedood worden.
In John 15, 18 through 21, the Lord Jesus gives us the, I would call it, theological explanation why we as his followers should expect persecution.
En in Johannes hoofdstuk 15 vanaf het 18e vers, daar legt Jezus op theologische gronden uit waarom we vervolging kunnen verwachten.
He tells them, they have persecuted me, they will persecute you. They have hated me, they will hate you.
Ze hebben mij vervolgd en dat zullen ze ook met jullie doen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen jullie ook haten.
And he gives us a reason for this hatred.
En hij geeft de reden van die
haat.
He
said, this world will hate you because you are not of the world.
En hij zei, de wereld zal jullie haten, want jullie zijn niet van de wereld.
If you were of the world, this world would love you.
Als jullie van de wereld waren, so dan zouden ze van jullie houden.
Anyone who has been born from water and spirit and has become a citizen of heavenly kingdom, right?
Dus dat is iedereen die vanuit water en geest is geboren, dat is een hemelse burger geworden.
And such as an alien in this world should expect to be hated and persecuted.
En dus als vreemdeling in deze wereld is het niet vreemd dat je vervolgd wordt.
And apostle Paul goes in 2 Timothy 3:12 even further.
En de apostel Paulus gaat in 2 Timotheus 3 zelfs nog verder.
And says that everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted.
Iedereen die een godvruchtig leven wil leiden, die zal vervolgd worden.
Are you or do you want to live godly life in Christ Jesus?
Wilt u een godvruchtig leven leiden?
Who wants to live godly life? Amen. Amen. So you should expect persecution.
Dus dan kunt u vervolging verwachten.
Persecution is actually an essential part of a Christian life.
Vervolging is een essentieel onderdeel van het christelijk leven.
And there is no safe haven on this earth.
Er is geen veilige plek op deze aarde.
Not anymore America, not anymore Europe.
Zelfs niet in Amerika of in Europa.
In fact, we are starting to experience persecution in Europe from mainly from progressive secularists.
We merken in Europa zelfs ook vervolging van seculiere progressieven.
If you start to remind people of this world what the Bible teaches of these new modern lifestyles, you will be immediately persecuted.
En als je je uitspreekt tegen deze opvattingen vanuit een Bijbelperspectief, dan zult u merken dat u vervolgd kan worden.
Or if you start sharing the gospel with Muslims in your country, you will experience persecution.
Of als u het evangelie deelt met moslims in je eigen land, dan zul je vervolging meemaken.
In fact, persecution is closely related to the activity of sharing the gospel.
Vervolging heeft heel veel te maken met het delen van het evangelie.
So now tell me, how could I be surprised when persecution happened again in my own life?
Dus hoe kan ik verrast zijn als ik zelf te maken krijg met vervolging?
I was preparing others for persecution, so no wonder it has happened to me again.
Ik bereidde anderen voor om klaar te zijn als vervolging kwam.
In December,
dus, waarom zou ik verrast zijn als het mij overkomt?
In December 2015, I was traveling for a routine 4-day trip to Sudan to document persecution there.
In december 2015 was ik op weg naar Sudan om de vervolging daar in kaart te brengen.
There was one young Muslim background believer who was a son of a Muslim religious person who became a believer when he heard the gospel at the university where he was studying.
En er was iemand met een islamitische achtergrond die tot geloof was gekomen. En zijn vader behoorde tot de religieuze autoriteit. En tijdens zijn studie was hij tot geloof gekomen.
In a country like Sudan, if you are marked as apostate from Islam, there is only one penalty, which is a death penalty.
En in een land als Sudan, als je als moslim je geloof verlaat om christen te worden, dan is er maar één straf, en dat is de doodstraf.
He was supposed to die in an attack, but he survived, but his body was seriously burned.
Hij had gedood moeten worden in een aanval, maar hij overleefde dat, maar zijn lichaam was wel ernstig verwond.
So I came to document his injuries and I brought even help for his medical treatment.
Dus ik kwam om zijn verwondingen in kaart te brengen en ik had ook medische zorg meegenomen.
I also visited church sites where the churches were completely demolished.
En ik ging ook naar plekken waar kerken hadden gestaan, maar die volledig vernield waren.
If you visit Sudan, you will see many churches from all kinds of denominations.
En als je naar Sudan gaat, dan zie je kerken van allerlei denominaties.
And if they only meet inside the churches and they don't do any activities to reach out the Muslims, they can live relatively comfortable life.
En zolang ze alleen maar samenkomen in hun eigen gebouw en geen activiteiten buiten de kerkgebouw doen, dan gaat het best goed.
But those churches whose pastors are encouraging their believers to share the gospel with Muslims will be in big trouble.
Maar die kerken waarvan de voorgangers hun gemeenteleden aanmoedigen om het evangelie te delen, die kerken kunnen in zware problemen komen.
So I documented those demolished buildings.
Dus ik legde vast welke kerken er allemaal verwoest waren.
And after 4 days of this very busy and fruitful trip, I was already in the airport.
En na 4 hele drukke, maar wel vruchtbare dagen, was ik alweer op het vliegveld.
I was actually holding boarding passes in my left hand.
Ik had de boarding pass zelfs al in mijn hand.
Carrying my carry-on luggage with me.
En ik had mijn koffertje bij me.
When someone tapped my shoulder from behind and said, Sudanese police, come with us.
Totdat iemand me op de schouder tikte en zei, Sudanese politie, kom maar met ons mee.
I missed my flight.
Ik miste mijn vlucht.
I heard my name, Mr. Jacek, you are delaying flight.
Ik hoorde mijn naam opgeroepen worden. Meneer Jacek, u mist uw vlucht.
They took me to a special room where I was interrogated.
En ik werd meegenomen naar een speciale kamer waar ik ondervraagd werd.
And when the flight was gone, they just moved me to their headquarters.
En toen de vlucht al lang vertrokken was, toen verplaatsten ze me naar hun hoofdkwartier.
Where I was interrogated nearly 24 hours.
Waar ik bijna 24 uur lang werd ondervraagd.
And after that I was put into the first prison.
En daarna werd ik in de eerste gevangenis geplaatst.
In fact, within the next 14 months I visited 5 different prisons.
In de volgende 14 maanden heb ik 5 verschillende gevangenissen van binnen gezien.
But I was brought there 1:30 a.m. to the cell that is designed for one prisoner, but there were already 6 people on the floor.
En ik kwam daar midden in de nacht aan en ik werd gestopt in een cel voor 1 persoon. maar er waren al meer dan 10 mensen in die cel.
Only to find out in the morning that all 6 of them were Daesh or members of Islamic State.
En ik kwam erachter dat in de ochtend dat alle leden die daar al zaten lid waren van Islamitische Staat.
They made my stay miserable, ridiculing me, humiliating me, beating and torturing me.
En het was verschrikkelijk om met hen in de cel te zitten. Ze vernederden me, ze sloegen me, allerlei dingen.
At the same time I was interrogated by the secret police for 4 months.
En tegelijkertijd werd ik 4 maanden lang ondervraagd door de geheime politie.
And after 4 months they brought me before the judge.
En na 4 maanden werd ik voor de rechter gebracht.
The judge interpreted me an armed guard, no one else.
En dat was de rechter, het was een vertaler en bewakers.
And then I heard that my activity of documenting the persecution of their Christians, their citizens, was viewed by the Sudanese authorities as espionage.
En ik werd beschuldigd van spionage, omdat ik de gevolgen van de vervolging van christenen in kaart aan het brengen was.
Then I heard that I'm actually facing a death penalty.
En ik hoorde dat ik het risico liep op de doodstraf.
I was then transferred to a different prison, prosecuted by lawyers.
En daarna werd ik naar een andere gevangenis gebracht en de vervolging ging door advocaten.
And then, eventually, after 8 months being in prison, the court case started.
En pas nadat ik 8 maanden in de cel had gezeten, begon de rechtszaak ook daadwerkelijk.
A long court case. I was 6 months every week we were brought from a desert prison, 2 hours drive to the capital city to the court.
En het duurde heel lang en elke keer werd ik weer gebracht naar de hoofdstad om daar de rechtszaak te volgen.
After 6 months, I heard that I was actually the good news was I was not sentenced to death penalty.
En na 6 maanden was het goede nieuws dat ik niet de doodstraf zou krijgen.
But I was sentenced to life imprisonment instead.
Maar ik kreeg wel een straf om levenslang in de gevangenis.
And my 2 Sudanese brothers were sentenced to 12 years for helping me in my espionage.
En mijn 2 Soedanese broeders die ook in de gevangenis zaten werden veroordeeld voor 12 jaar gevangenisstraf.
But the Lord was in control the whole time.
Maar de Heere die had alles onder controle de hele tijd.
Months later, after that I was released.
Maanden later werd ik vrijgelaten.
And my Sudanese brothers were released 3 months after me.
En 3 maanden later werden ook mijn 2 Soedanese broeders vrijgelaten.
They told me that I was pardoned by President Bashir.
En ze vertelden me dat ik een pardon had gekregen van president Bashir.
The same cruel president who ordered many Christians to be killed.
Dezelfde president die vele christenen ter dood had veroordeeld.
And he pardoned me.
En hij gaf mij een pardon.
I don't need to tell you the rest of the story because when you come downstairs you can get the book that you can read the whole story in handen van yes.
En de rest van het verhaal kunt u ook lezen in het boek waar uitgebreid staat beschreven wat Pieter allemaal mee heeft gemaakt in zijn tijd in de gevangenis.
In the remaining time I want just to share briefly 3 major lessons that I have learned in prison.
Maar ik wil graag met jullie 3 lessen delen die ik in de gevangenis heb geleerd.
You learn a lot when you are in prison, especially in a foreign country.
Je leert heel veel in de gevangenis, zeker als dat in een ander land is.
The first lesson I like to call the Lord's strength in my weakness.
De eerste les wil ik graag noemen de kracht van de Heere in mijn zwakheid.
In 2 Corinthians 12:10 Paul says, when I am weak, then I am strong.
In 1 Corinthians 12 vers 10 daar zegt Paulus, als ik zwak ben, dan is de Heere sterk.
Being with the ISIS people eating the horrible food, you know, I lost within the first 2.5 months 25 kilos of my body weight.
En in de eerste 2,5 week in de gevangenis verloor ik al 25 kilo.
At the same time I was suffering with internal bleeding.
En ik had ook last van interne bloedingen.
And I lost nearly half of my blood.
En ik verloor bijna de helft van mijn bloed.
When you lose that much blood and body weight, your brain doesn't work normally.
En als je zoveel bloed verliest en zoveel vermagert, dan werkt je brein ook niet meer helemaal.
It does not have enough oxygen. Your memory doesn't work normally.
Er is niet genoeg zuurstof en je geheugen werkt niet meer helemaal.
At the same time I was being asked questions by these young, proud, strong, healthy-looking Muslim fighters.
En tegelijkertijd werd ik de hele tijd ondervraagd door die sterk uitziende, gezonde islamitische vechters.
So I prayed and I was asking the Lord, please Give me the right words so that I could share the gospel with them.
Dus ik bad tot de Heer, geef mij alstublieft de juiste woorden om over u te kunnen getuigen.
Because I could talk only when I was asked.
Want ik mocht alleen maar spreken als zij dat toelieten.
But the Lord gave me the right words so that I could share the gospel with them.
Maar de Heer gaf mij de juiste woorden zodat ik met hen het evangelie kon delen.
I could tell them that we Christians do not have to do the 17 rak'ahs every day, you know, in their prayers, but we just can rely and accept what the Lord Jesus has done for us on the cross.
En ik vertelde hen dat wij niet allerlei verplichte gebeden en handelingen moeten doen, maar dat we gewoon mogen vertrouwen op het volbrachte werk van Christus aan het kruis.
And so they became silent.
En daar werden ze stil van.
And I started to pray for them that the Lord Jesus would reveal himself to them as Lord, Savior and God.
En ik begon te bidden voor hen dat de Heere zich zou openbaren aan hen als redder en verlosser en God.
But the Lord gave me the privilege not only to share the gospel with them with my words but also with my attitudes.
En de Heere gaf mij ook de kracht om niet alleen met woorden het evangelie te delen, maar ook met mijn houding.
Matthew 5:39 says the Lord Jesus when they strike you on one cheek, then offer in the other one as well.
En in Matthäus 5 vers 39 staat dat de Heer Jezus zegt: als ze je op de wang slaan, keer dan ook de andere toe.
I can tell you honestly, that's not my normal nature.
En ik kan u zeggen dat dat niet mijn natuurlijke reactie zou zijn.
But I can tell you, in my weakness, it was not me, but it was Christ in me who could turn the other cheek to them.
Maar in mijn zwakheid was het niet ik, maar het was Christus in mij, waardoor ik mijn andere wang kon toekeren.
When we are absolutely at the bottom of our physical or emotional strengths and open up to the Lord, he can manifest his strength and power through us.
Als wij helemaal aan het einde van ons latijn zijn, fysiek en geestelijk, dan kan de Heer ons met zijn kracht tegemoet komen.
The second most important lesson that I have learned is the power of prayer.
En de tweede belangrijke les die ik geleerd heb is de kracht van gebed.
Just to give you a little better understanding who these ISIS people were.
Om u een beter beeld te geven van wie die IS-mensen waren.
They were not only from Sudan, they were from Libya, Yemen, Pakistan, Somalia.
En ze kwamen uit allerlei landen, niet alleen Sudan, maar ook Libië, Jemen, Pakistan.
Age-wise, they could be all my sons.
Qua leeftijd hadden ze mijn zonen kunnen zijn.
You might be surprised, they were highly educated people.
En het zal u misschien verrassen, maar ze waren hoogopgeleide mensen.
All of them having university diplomas and some of them even from Europe.
Allemaal hadden ze aan de universiteit gestudeerd en sommigen zelfs in Europa.
There was a Libyan guy who was a personal bodyguard of Osama bin Laden since he was 12 years old.
En een van hen, een Libiër, was vanaf zijn 12e leeftijd een persoonlijke bodyguard van Osama bin Laden.
He enjoyed the special respect from the other ISIS people.
En de andere IS-leden in de gevangenis die respecteerden hem.
And they used to call him a man of sword.
En ze noemden hem man van het zwaard.
I thought it was because of him being bodyguard.
En ik dacht dat ze dat zeiden omdat hij een bodyguard was.
But it was not the true reason of his title.
Maar dat was niet de reden van die titel.
When he was transferred to the neighboring cell, I found out what was the true reason for the title man of sword.
En toen hij verplaatst werd naar een andere cel, kwam ik erachter waar die titel vandaan kwam.
Maybe you remember seeing the picture of 21 Christians dressed in orange vest on the Libyan shore and 21 masked men in black with knives at their neck.
Misschien herinnert u zich wel het beeld van de 21 christenen die geknield op het strand in het oranje zaten met daarachter 21 gemaskerde mannen.
Those 21 Christians were murdered by these masked Muslim men.
En deze 21 christenen zijn vermoord door die 21 gemaskerde moslims.
And my cellmate, the man of sword, was one of the murderers.
En mijn celgenoot, de man met het zwaard, was een van die 21 moordenaars.
He also threatened me on my life and said if I were an American or Russian that immediately he would kill me.
En hij bedreigde mij ook en hij zei tegen mij: als je een Amerikaan of een Rus was geweest, had ik je al gelijk gedood.
You know, these ISIS people, they were praying more than 5 times a day.
En deze IS-mensen die baden meer dan 5 keer per dag.
I could not have a Bible. They could have like 3-4 printouts of Koran in each cell.
En ik had geen Bijbel daar, maar zij hadden 3 of 4 uitgeprinte Korans.
And when Muslims read Koran, they are actually singing it.
En als moslims de Koran lezen, dan zingen ze dat.
So imagine that you are in a small room, crowded with people, you're being beaten, ridiculed. At the same time, there are always like three people who are singing, each one with different melody.
Dus stel je voor, ik zit in zo'n kleine cel met te veel mensen. Ik word geslagen en tegelijkertijd zijn er ook altijd drie of vier mensen bezig om de Koran te zingen.
Now you can, I think, better appreciate why in the first days I was more concerned about losing my sound mind.
En misschien begrijpt u nu waarom ik in de eerste dagen me vooral zorgen maakte dat ik mijn geestelijke gezondheid niet kwijtraakte.
If they were not praying or reading Koran, they were sleeping, but they never allowed me to sleep during the day.
Als zij niet aan het bidden waren of de Koran aan het lezen waren, dan sliepen ze. Maar overdag lieten ze mij niet toe om te slapen.
At the end of the day, of course, they wanted to entertain themselves, often at my cost.
En aan het einde van de dag, dan wilden ze graag wat vermaak, en dat ging vaak ten koste van mij.
But something miraculous happened each night.
Maar iets wonderbaarlijks gebeurde elke nacht.
You know, my spot in this little, the very crowded cell was near the toilet corner.
En mijn kleine plekje in die veel te drukke cel was bij het toilet.
That was in order to humiliate me.
Dat was om mij te vernederen.
But that was not enough for them. They even forced me to clean the toilet with my bare hands.
Maar dat vonden ze nog niet genoeg. Ze lieten mij ook, ze verplichten mij om het toilet schoon te maken met blote handen.
And so, around 9 p.m. I was tired and I decided to lay down on my spot near the toilet corner, covered with my blanket.
En om 9 uur 's avonds was ik moe en besloot ik om te gaan slapen in mijn kleine hoekje met mijn deken over me heen.
And literally not knowing from which side they will kick me or beat me with wooden stick or step on me or spit on me.
En ik wist niet van welke kant ze me zouden schoppen of slaan of op me spugen.
I fell asleep.
Maar ik viel in slaap.
I slept through like 2-4 a.m.
En ik sliep tot 4 uur in de ochtend.
And every morning I was thanking the Lord that I could have this sleep.
En elke ochtend dankde ik de Heer dat ik zo lekker kon slapen.
For 3 months I was wondering what was behind that.
En 3 maanden lang vroeg ik me af, hoe komt dat eigenlijk?
I received a letter from my wife.
En ik ontving een brief van mijn vrouw.
And she told me what happened when I did not return home from this routine trip.
En ze vertelde me wat er gebeurde toen ik niet terugkwam van deze routinereis.
The church immediately started to pray in a praying chain.
En de kerk waar ik toe behoorde begon te bidden in een gebedsketen.
3 weeks later they started even the fasting chain.
3 weken later begonnen ze ook met vasten.
And on top of that they dedicated 1 hour to not to come together in a church, but everyone stayed at home and prayed for 1 hour for me.
En daarbovenop deden ze ook nog 1 uur vanuit huis vastgebed met z'n allen.
So they set up their alarm clocks or their cell phones with a reminder at 8 p.m. to pray for Peter.
En ze zetten zelfs hun alarmklok om 8 uur 's avonds apart te zetten om 1 uur te bidden voor Peter.
If you would be in our church even nowadays around 8 p.m., you will hear this because those people still kept these reminders because now we are praying for other people.
En als u in mijn kerk komt, dan zult u merken dat we dat nog steeds doen en dat die alarmklokken nog steeds afgaan, want we bidden nu voor anderen.
And the most exciting fact is the time difference between Czech Republic and Sudan. It's 1 hour.
En het bijzondere is dat het tijdsverschil tussen Tsjechië en Sudan 1 uur is.
So they were praying from 9 p.m. Sudanese time to 10 p.m. and as a result of their faithful and fervent prayers, I could have sleep every night.
Dus vanwege het tijdsverschil, als zij 8 uur gingen bidden, was het in Sudan 9 uur, wat ervoor zorgde dat ik perfect in slaap kon vallen.
When I read about that, you know, of course I made a commitment that when I will be released, I will encourage people like you and I will take it seriously to pray for our persecuted brothers and sisters.
En toen ik dat hoorde, toen besloot ik om anderen te vertellen over de kracht van gebed en ik probeer dat ook zelf te doen om te blijven bidden voor vervolgde broeders en zusters.
We have a good instruction in a New Testament is in Ephesians 6, 18 through 20.
En in Efeze 6 staat ook een goede instructie.
How we should pray for the persecuted and especially for the Christian prisoners.
Hoe we moeten bidden voor de vervolgden en vooral de christenen die in de gevangenis zitten.
Paul is asking, actually in the first beginning of the letter, he is praying for those believers whom he brought to Christ.
En Paulus bidt in die brief. Hij bidt daar voor de christenen die hij tot geloof heeft gebracht.
And in the end of the letter, he is asking them to pray for him.
Maar aan het einde van de brief, dan vraagt hij die christenen om juist voor hem te gaan bidden.
What do you think that Apostle Paul was asking them to pray for?
En wat denkt u dat de apostel Paulus vroeg aan hen om voor te bidden?
Any suggestions?
Weet iemand het? To preach the word.
Yes, exactly. Yeah, you are right. He didn't pray for them. He didn't ask them to pray for him to be released, but that whenever he opens his mouth, that he will preach the gospel boldly.
En hij vroeg hen niet om te bidden zodat hij vrijgelaten zou worden, maar dat hij het evangelie met vrijmoedigheid mocht preken.
Because he said, because I am the ambassador of the gospel in chains.
En hij zei, want ik ben de ambassadeur van het evangelie in ketenen.
I can tell you, we too were in chains very often. Not only on our hands, but also on our legs. Sometimes they put a black hood on my head, so that I would never know where I was being transported to.
En ik was zelf ook vaak in ketenen. Niet alleen met mijn handen, maar ook met mijn benen. En ze deden een zwarte kap over mijn hoofd, zodat ik niet wist waar ik heen ging.
And 2 Timothy 2:9, Paul says.
In 2 Timotheus 2 staat.
Even though I am bound as a criminal,
zelfs al ben ik gebonden als een crimineel,
the word of God is not bound.
Het woord van God is niet gebonden.
And that's the third, and I would call it the most exciting lesson that I have learned in prison, that no regime, no government can bind the word of God in prison.
En dat is de derde les en de meest spannende les die ik geleerd heb, de meest mooie les. Is dat geen overheid het woord van God kan binden in de gevangenis.
I was always guarded and transported by 6 heavily armed soldiers.
Ik werd altijd bewaakt en verplaatst door 6 zwaar bewapende bewakers.
You can show the other picture, please. Yeah. Yeah. You can see that the old man with the gray 20 centimeters long beard was actually considered to be a very dangerous criminal.
En de man die u daar op de foto ziet met die mooie baard, ze vonden dat dat een hele gevaarlijke crimineel was.
But I am not with the ISIS people, I am with my brothers there.
En deze mensen op de foto zijn niet de ISIS mensen, dit zijn de christelijke broeders.
Imagine that I had 5 months without a Bible.
Stelt u voor, ik was 5 maanden zonder Bijbel.
When I was in my second solitary confinement in the second prison.
Toen ik in de tweede gevangenis in de isoleercel zat.
I received the most precious gift from the consular officer from the Czech embassy that I have ever received.
Ontving ik het mooiste cadeau wat ik ooit heb ontvangen van de Tsjechische ambassadeur.
I received this Bible. It was a brand new book when I received it, so you can see that it was quite well frequently used.
En het is deze Bijbel die ik ontving. En hij was helemaal nieuw toen ik hem kreeg. Dus u ziet dat hij veel is gebruikt.
So I immediately, I was so hungry after the word of God that I started to read. But I had to stand at this position at the window so that the light would come to the pages.
En ik was zo hongerig om het woord van God te lezen. Ik moest alleen op deze manier staan zodat ik het ook kon lezen.
So from dawn to dusk, standing position, I finished the reading from Genesis to Revelation with just 3 weeks.
En op deze manier staan, zodat er voldoende licht was om te lezen, las ik van Genesis tot en met Openbaringen in 3 weken.
And I secretly started to make some notes of these wonderful discoveries that the Lord was revealing me through reading His Word.
En stiekem maakte ik allerlei notities van de schatten die God me liet zien vanuit Zijn Woord.
Imagine that for 3 months, being in solitary confinement, I didn't have to do anything else than just read my Bible.
En 3 maanden lang, terwijl ik in de isoleercel zat, hoefde ik niets anders te doen. Het enige wat ik kon doen, was de Bijbel lezen.
Of course, it was every day the same food, twice a day, boiled beans with strange smell and moldy bread.
Het was natuurlijk, het eten was niet goed. Ik had elke dag hetzelfde, 2 keer per dag.
And they would let you go to the toilet literally only twice a day, one time in the morning and one time in the evening.
En ik mocht maar 2 keer per dag naar het toilet, in de ochtend en in de avond.
Nothing could spoil my joy from reading the Bible.
Maar niets kon de vreugde doven die ik ervoer van het lezen van de Bijbel.
3 months later, when our court hearing started, we had to be transferred to a different cell, and I lost this privacy and possibility of reading my Bible so easily.
En maanden later werd ik weer naar een volgende gevangenis gebracht en was ik niet meer de hele tijd alleen en kon ik dus niet zoveel de Bijbel lezen.
Transferred to the huge prison with capacity like 10,000 prisoners, I was put into the cell with literally 100 other prisoners.
En ik werd daar in een cel gestopt met honderden andere gevangenen.
That was a dangerous prison, fighting each other sometimes, prisoners, fellow prisoners even killed.
Het was een gevaarlijke gevangenis met veel gevechten en soms doden gevangenen zelfs elkaar.
But this prison was unique in one sense.
Maar deze gevangenis was weer op een andere manier uniek.
For the first time, our fellow Muslim prisoners were allowed to leave the cells and go to the mosques that were inside the prison compound.
Want daar mochten de islamitische gevangenen hun cel verlaten om naar de moskee te gaan op het terrein.
And there were many mosques, but for those non-Muslim prisoners, they had to do something also, so they turned one of these cells into a small chapel.
Maar voor de niet-moslims moesten ze ook iets doen. Dus ze hadden een van de cellen veranderd in een kapel.
So they invited me in the first afternoon. They heard there was one European and two Sudanese pastors. They invited us to the chapel.
Dus ze hoorden over ons een Europeaan en twee Soedanese pastors. Dus ze nodigden ons uit om naar de kapel te komen.
I couldn't believe my ears when I heard that.
Ik kon het niet geloven toen ik dat hoorde.
And of course there was like less than 20 people. They called me forward and immediately asked me to encourage them with the word of God.
En er zaten daar 20 mensen bij elkaar en ze riepen mij naar voren om het woord van God te spreken, om ze te bemoedigen.
And so I clearly understood why the Lord has given me this in advance.
Dus ik begreep waarom ik al die dingen had opgeschreven van tevoren.
And the stack kept growing as I continued to read the Bible and preach.
En de stapel groeide steeds terwijl ik de Bijbel bleef lezen.
For 6 months we could preach to absolutely hopeless, desperate and forgotten people in this world.
6 maanden lang konden we het evangelie preken aan mensen die hopeloos waren en vergeten.
And we could witness how their lives were transformed through the reconciliation with God through the blood of Jesus.
En we zagen hoe hun leven veranderd werd en dat ze verzoend werden door het bloed van de Heer Jezus met God.
These 6 months were the most joyful time in the Sudanese prison.
Deze 6 maanden waren de meest vreugdevolle tijd in de Soedanese gevangenis.
We stopped being concerned how much more time we will have to spend in prison because we knew that we were just doing the Lord's work there.
En we maakten ons geen zorgen meer over hoe lang we nog in de gevangenis moesten blijven, want we wisten dat we het werk van de Heer deden.
And now tell me, who on this earth could design this godly plan?
En vertel me, wie had dit plan kunnen bedenken?
I planned to go to Sudan just for 4 days.
Mijn plan was om slechts 4 dagen naar Sudan te gaan.
The Lord has turned these 4 days into 445 days.
En de Heer die veranderde die 4 dagen in meer dan 400 dagen.
But filled with his heavenly purpose.
Maar het was onderdeel van zijn hemels doel.
During the 6 months of our fruitful prison ministry, the number of attendees grew up from less than 20 to more than 200.
En in de 6 maanden dat we daar het evangelie brachten, groeide het aantal aanwezigen in de kapel van iets minder dan 20 naar meer dan 200.
And in the country where it is forbidden to preach the gospel to Muslims, I could do it freely.
En in een land waar het eigenlijk verboden is om het evangelie te delen met moslims, kon dat daar op die plek in alle vrijheid.
Of course, you know, we were watched and reported to the prison leadership.
En natuurlijk hielden ze het wel bij en de gevangenisbewaarder die wist het.
But we all were facing death penalty.
Maar ja, het leek erop dat we de doodstraf zouden krijgen.
So what else, what worse could happen to us?
Dus wat erger zou ons nog kunnen overkomen?
So I hope that I have encouraged you to be praying for our persecuted brothers and sisters.
Dus ik hoop dat ik u bemoedigd heb om te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters.
You know that when you are praying for someone whom you know, who is your relative, who is your friend, it's easier to pray for a person that you know, right?
En u, misschien weet u dat als u bidt voor iemand die u goed kent, misschien is dat makkelijker.
So I encourage you to fill these cards and to subscribe for the SDOK newsletter.
Dus ik moedig u aan om de kaartjes ook in te vullen, om u aan te melden voor de nieuwsbrief van SDOK.
So that you will get to know your family members better.
Zodat u uw familieleden beter leert kennen.
I think I have warned you enough that it by sharing Monica's story is sometimes not easy reading.
En ik heb u hopelijk wel voldoende gewaarschuwd dat door het verhaal van Monica dat het niet altijd fijn is om te lezen.
When I shared Monica's story, I've noticed that some of you had tears in your eyes.
En toen ik het verhaal van Monica deelde, zag ik dat sommigen van u tranen in uw ogen had.
Don't be ashamed for those tears.
Schaam u niet voor de tranen.
Because they are wonderful testimony that you belong to the same body.
Want het is een geweldig getuigenis dat we onderdeel zijn van hetzelfde lichaam.
You belong to the same body of these heroes of faith.
U bent onderdeel van hetzelfde lichaam als deze helden van het geloof.
And of course the Lord has appointed each one of us to play different roles in the body.
En de Heer heeft ons ieder een eigen plek gegeven om onze rol te vervullen in dat lichaam.
But as you felt their pain, when you heard their pain, their stories, you felt the pain as well.
Maar terwijl u de verhalen leest en de pijn ziet en voelt, dan wordt het ook uw pijn.
So my dear brothers and sisters, whilst we are still enjoying relative freedom in your country, please let's be the voices of those voiceless people.
En terwijl wij in dit land nog relatieve vrijheid hebben om ons geloof te belijden, laten wij de stem zijn van hen die vervolgd worden.
And I'm sure when you will be reading the stories of those people whom you will spend eternity with, that the Lord will show you what else you can do for them.
En terwijl u die verhalen leest van broeders en zusters die we in de eeuwigheid zullen ontmoeten en samen met hen zullen doorbrengen, dan laat hij u zien wat u nog meer kunt doen om naast hen te staan.
May the Lord bless you, and as we are gathered here this morning, may he give to all of us the grace that no matter what kind of persecution each one of us will have to go through, that we will never, never deny his name.
En het is ook mijn verlangen en gebed dat met welke vervolging we ook te maken zullen krijgen in onze eigen levens, dat we nooit Christus zullen verloochenen.
Amen.
Amen.